Israëlieten in 1 Samuel 4 dachten dat als de ark bij hen zou zijn, dan zou ze daar geen tweede keer meer verliezen. Maar ze hadden niet gelijk, ze hadden ongelijk, want de tweede keer werden ze ook verslagen door de Filistijnen. En zelfs in die mate dat de ark wordt meegenomen en veroverd wordt door de Filistijnen. En Eli, zijn zonen, waarvan we eerder gezien hadden, die zonen waren slecht. We hadden ons ook gaan afvragen, waarom gebeurde dit allemaal in Israël? Wel, Eli had twee zonen die slecht waren en hij deed daar niet aan. We hebben dat gezien in de eerste hoofdstukken, hoofdstuk 2, hoe zij het altaar van God ontheiligde, dat zij zich goddeloos gedroegen en uiteindelijk Eli deed daar niks aan. En zijn zonen sterven in die strijd en Eli ook, wanneer hij hoort dat de ark wordt gestolen door de, of veroverd door de Filistijnen, sterft hij ook en een groot onheil komt in Israël. En ik wil eigenlijk vandaag spreken over voorbeelden, want Eli en zijn zonen zijn voorbeelden die nagevolgd kunnen worden. Wat is een voorbeeld? Een voorbeeld is iets wat we kunnen navolgen. Als we willen weten hoe we de snelste loper ter wereld kunnen worden, ja, dan gaan we kijken naar Usain Bolt, dan gaan we kijken naar hoe die man traint en wat hij allemaal doet en wat hij niet doet. En dan gaan we dat proberen na te bootsen, na te volgen. Als we willen de beste voetballer ter wereld worden, dan gaan we kijken naar een Messi of een Ronaldo. Als we willen een goede verpleger worden, dan gaan we kijken naar iemand die daar heel veel ervaring in heeft, die daar bekwaam in is, die weet wat hij of zij doet. En dan gaan we die nabootsen. Dan gaan we daar observeren en die gaan we nabootsen. En in het Nieuwe Testament zien we verschillende voorbeelden van mensen die ook wij als christen zijnde zouden moeten navolgen. In 1 Korinthe 11 vers 1, daar zegt Paulus, hij zegt tegen de Korintiërs: word alle mijn navolgers, gelijk ook ik Christus navolg. En dus het eerste voorbeeld waar we naar gaan kijken is het voorbeeld dat wij navolgers van Christus moeten zijn. We zullen ook gaan spreken over dat we navolgers moeten zijn, zoals mensen als Paulus. En in een bredere context dat we navolgers moeten zijn van mensen die godsvruchtig leven. Nu, kijk eens heel even met mij eerst naar Filippenzen hoofdstuk 3, vers 17. Daar zegt Paulus: wees alle mijn navolgers, broeders, en ziet op hen die evenzo wandelen, gelijk hij ons tot voorbeeld hebt. Hebreeën hoofdstuk 13, vers 7. Daar zien wij: houd uw voorgangers in gedachtenis die het woord Gods tot u hebben gesproken. Let op het einde van hun wandel en volg hun geloof na. Dus het is belangrijk voor ons als gelovige mensen, als christenen, als wedergeborenen, dat wij voorbeelden hebben naar wie wij kunnen kijken, aan wie wij ons kunnen spiegelen, waar we naar we kunnen opkijken, die we kunnen navolgen. Als ik met onze Levi, soms maken wij van die auto's, die in pakjes komen met allerlei blokjes van de Lego. En als je dat zakje ziet, dan zie je een zakje met allerlei blokjes. En je zou het eigenlijk niet weten, wat moet ik hier nu mee doen? Maar, wat hebben die makers gedaan? Die hebben daar een fijn instructieboekje bij gegeven. En blokje voor blokje kunt je zien hoe jij uiteindelijk die auto kunt samenstellen. En als jij die instructies helemaal navolgt, dan gaat je uiteindelijk die auto of die helikopter of dat vliegtuig gaat je perfect kunnen nabootsen en kun je perfect maken zoals die op de tekening staat. En dat is ook het idee, het beeld, als wij nadenken over mensen uit de Bijbel naar wie wij ons moeten spiegelen, dan is dat wat we moeten doen. We moeten hun leven nabootsen. We moeten gaan kijken wat ze doen, hoe ze het doen. En die instructies, die voorbeelden gaan we zelf ook doen. Om uiteindelijk ook zo te worden zoals zij zijn. Nu, wie is uw rolmodel als christen? Naar wie kijk jij op? Wiens rolmodel ben ik? Voor wie ben ik een rolmodel? Heb je zelf die vraag al eens gesteld? Welk voorbeeld ben ik als een christen? Want Paulus, zoals hij, juist gezien in 1 Korinthe 11:1, hij zegt, word mijn navolgers, gelijk ook ik Christus navolg. Dus Paulus kon naar de persoon van Jezus kijken, en hij zei, dat is de persoon op wie ik wil lijken. Dat is het voorbeeld dat ik wil nabootsen. Romeinen hoofdstuk 15, dan lezen wij van 1 tot 3. Dat zegt Paulus. Wij die sterk zijn, moeten de gevoeligheden van de zwakken verdragen en niet onszelf behagen. Ieder onder tracht er zijn naast te behagen zijn goede tot opbouwing. Want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar gelijk geschreven staat, de smaadwoorden van hen die u smaden, kwamen op mij neder. Behagen, dat betekent dat je aangenaam gaat zijn. En Paulus zegt, wij die sterk zijn. Christenen die zeggen, ik ben sterk, wel, die hebben de verantwoordelijkheid om de gevoeligheden van de zwakken te verdragen. Dus je hebt sterke voorbeelden en je hebt zwakke voorbeelden. En de sterken, die hebben de plicht om de gevoeligheden van de zwakken te verdragen en niet om zichzelf te plezieren. Maar, Paulus zegt, ieder van ons moet proberen om zijn naaste te behagen, om aangenaam te zijn voor zijn naaste. Ten goede, om elkaar op te bouwen. En waar haalt Paulus zijn voorbeeld? Wie heeft Paulus in gedachten als hij dat zegt? Want ook Christus. Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar Christus heeft zichzelf als een voorbeeld gegeven. En Paulus zegt, waarom zeg ik dit nu? Waarom zeg ik dat jullie zo met elkaar moeten handelen en u zo moet gedragen? Wel, Jezus heeft dat voorbeeld gegeven. In Efeze hoofdstuk 5. Vers 1 en 2. Daar zegt Paulus. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in de liefde. Zoals ook Christus u heeft lief gehad en zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, geworden tot een welriekende reuk. Tweede voorbeeld wat Paulus aanhaalt, waarin Christus een voorbeeld tot navolging is, is hoe we elkaar moeten lief hebben. Hij, Paulus zegt, zijt geliefde kinderen van God. Kinderen naar wie God kan kijken dat hij blij is, die hem verheugen. En hoe doet je dat? Wel, wandelt in de liefde. En hoe kunnen wij weten wat liefde is? Want deze wereld kent ook veel vormen van liefde. Maar is dat liefde? Wel, de liefde waar Paulus over spreekt, is het voorbeeld dat Christus gegeven heeft. Hij zegt op dezelfde wijze zoals Christus u heeft lief gehad. Dat is het voorbeeld. En hoe heeft Christus u lief gehad? Wel, hij heeft zich voor u overgegeven. Hij heeft zichzelf geofferd. Om zo God tot een welriekende reuk te zijn. Dus willen wij geliefde kinderen van God zijn, wat moeten we doen? Welk voorbeeld moeten wij volgen? Wij moeten onszelf overgeven. Wij moeten elkaar zo lief hebben dat wij ons eigen leven voor elkaar overgeven. Dat is het tweede voorbeeld dat Paulus zegt. Probeer dat na te bootsen in Christus. Filippenzen hoofdstuk 2. Vers 3 tot 5. Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag, doch in ootmoedigheid achtte de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte God zijnde het Goden gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Bij het christen zijn moeten we proberen, dan moet het ons doel tot navolging zijn, dat we het belang van de anderen, van onze broeder of onze zuster, hoger gaan inschatten dan ons eigen belang. Dus we moeten, dat wil niet zeggen dat je niet naar je eigen moet kijken of moet kijken, wel, want Paulus zegt, je moet niet alleen op je eigen belang letten, maar ook op dat van de anderen. Je moet dus niet alleen met je eigen bezig zijn, je moet ook met het belang van je broeders en zusters bezig zijn. En waar haalt Paulus dat voorbeeld? Waar haalt hij die gezindheid? Wel, hij zegt, die gezindheid was ook in Jezus. Dat is het voorbeeld dat Jezus heeft laten zien. Jezus heeft zichzelf ontledigd. Hij heeft zichzelf klein gemaakt. En hij heeft de vorm van een dienaar aangenomen. Dus dat is hoe Jezus als derde voorbeeld fungeert, zegt Paulus. En het vierde puntje is 1 Petrus hoofdstuk 2. Vers 20. Want mag dat roem heten als gij slagen moet verduren, omdat gij kwaad doet, maar als gij goed doet en dan lijden moet verduren, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden. Die geen zonde gedaan heeft en wiens mond geen bedrog is gevonden, die als hij gescholden werd niet terugscholden en als hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Als we dingen meemaken in het leven, als er lijden is, zegt Paulus, of als iemand u kwaad doet, omdat jij zelf slecht hebt gedaan, Paulus zegt, daar moet jij niet voor geprezen worden. Integendeel, je hebt dat verdiend. Maar, zegt hij, als jij goed doet, en je moet dan lijden, verdragen, dan zegt Paulus, wel, dat is genade bij God. En waar haalt Paulus dat idee? Hoe komt hij daarbij? Wel, hij zegt, kijk naar het voorbeeld van Christus. Christus heeft u dat voorbeeld nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zou treden. Christus heeft een voorbeeld nagelaten. Welk voorbeeld gaan wij nalaten als wij er niet meer zijn? Zijn dat voorbeelden ten navolging? Of voorbeelden dat we zeggen, dit is hoe het niet moet, zoals bijvoorbeeld de zonen van Eli. Of Eli als vader. Paulus keek dus naar Jezus over hoe hij als christen wilde leven, behoorde te leven. En Paulus zegt dat ook herhaaldelijk. Maar in dat opzicht, omdat Paulus zelf iemand was die naar Jezus keek, is het ook belangrijk dat wij mensen zoals Paulus ook navolgen. Want hij zegt het zelf, word mijn navolger. Gelijk ook ik Christus navolg. In 1 Korinthe hoofdstuk 4 vers 6, daar lezen wij. Dit broeders, heb ik op mijzelf en Apollos overgebracht om uwentwil, opdat gij uit ons voorbeeld zou leren, niet te gaan boven hetgeen geschreven staat, opdat niet iemand uwer zich voor de een en tegen de ander opblazen. Paulus had hen een voorbeeld nagelaten, een voorbeeld gegeven, dat zij zouden leren om niet te gaan boven hetgeen geschreven staat. Een van de punten die hij maakt in zijn brief is dat wij niks weten. Hij past die hoofdstukken, en we gaan hoofdstuk 3 nog zien, dinsdag waarschijnlijk. Hij spreekt over die wereldse wijsheid en die geestelijke wijsheid. En hij spreekt dat we niks kunnen weten van God, tenzij dat God het geopenbaard heeft. Door zijn geest. Want het is de geest die de diepte van God doorzoekt. En niemand kan iets weten wat God wil, tenzij God het bekend heeft gemaakt. En wat zegt Paulus? Ik heb u een voorbeeld nagelaten, dat je zou leren niet te gaan boven hetgeen geschreven staat. Wij kunnen niet weten dat iets de wil van God is, als het niet in zijn woord staat. En de Corinthiërs moesten dat leren, dat ze zouden stoppen met zich tegen de een, tegen de ander op te blazen, dat ze meer waren, of meer wisten, of beter waren daarom, en ze geloofden dingen die niet door God waren openbaard. En hoe wisten zij dat? Wel, Paulus zegt, ik heb u dat voorbeeld gegeven. In 1 Korinthe hoofdstuk 10, dan zien we een tweede voorbeeld, dat Paulus gegeven heeft, of geeft. 1 Korinthe hoofdstuk 10, vers 32. Geef nog aan Joden, nog aan Grieken, nog aan de gemeente Gods aanstoot, zoals ook ik allen en alles ter wille ben. Niet om mijn eigen belang te zoeken, maar dat van zeer velen, opdat zij behouden worden. En het is dan dat hij zegt, word mijn navolger. Dus Paulus gaf een voorbeeld, had een voorbeeld, want stel u voor dat hij niet alle en alles ter wille was. Dat hij niet zijn best had gedaan om iedereen tegemoet te komen. Ja, het zou totaal zinloos zijn dat hij nu tegen de Corinthiërs zegt, word mijn navolgers, want kijk eens wat voor een voorbeeld ik u gegeven heb. Hij heeft alles voor de Corinthiërs gedaan, opdat zij goed en gezond zouden kunnen zijn in het geloof. Hij was niet bezig met zijn eigen belang te zoeken. Paulus was niet bezig met zijn eigen gelijk te halen. Hij wilde Christus dienen, opdat zeer veel mensen daardoor behouden zouden kunnen worden. Filippenzen hoofdstuk 4, vers 9. We zullen vers 8 erbij nemen. Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenk dat, wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt. Breng dat in toepassing, en de God des vredes zal met u zijn. Heb je ons over nagedacht wat Paulus hier zegt? Paulus zegt, kijk naar mijn leven, kijk naar hoe ik spreek, kijk naar hoe ik denk, kijk naar wat ik doe, en doe dat ook. En als je dat doet, dan zal God met u zijn. Mogen mensen naar uw leven kijken, en mogen mensen doen wat zij doet, en zal dan ook gezegd kunnen worden, God zal met u zijn. Dat is wat Paulus zegt. Nu, hij was weliswaar een apostel. Hij sprak met autoriteit en inspiratie. Maar het voorbeeld dat hij gaf, was het voorbeeld dat ook wij moeten geven. In Thessalonicenzen hoofdstuk 1. Vers 5 in het midden, springen we in. Zij weet trouwens, hoedanige wij bij u geweest zijn om uwentwil. Dus Paulus had geleefd onder hen. Zij kende Paulus. Zij wisten wie Paulus was, net zozeer als wij elkaar kennen. Dus als wij elkaar een brief zouden schrijven, we zouden zeggen, ik, Raf, schrijf aan jullie en jullie weten hoe ik ben. Wel, weten we dan waar Raf over spreekt? Wel, als hij iets anders zou zeggen dan hoe wij Raf kennen, dan zouden we zeggen, Raf, wat zou jij allemaal aan het zeggen? Dat is niet hoe wij u kennen. Als Paulus zegt, jij weet hoe ik was in uw midden. Jij weet dat. Je hebt het gezien. Dan wisten zij ook inderdaad waar Paulus over sprak. Vers 6. En gij zijt navolgers geworden van ons en van de Heere. En gij hebt het woord onder zware verdrukking met blijdschap van de Heilige Geest aangenomen. Wanneer Paulus het evangelie predikte, wanneer hij leefde onder hen, was het echt niet allemaal roze geur en maneschijn, integendeel. Het was vaak, ging het gepaard met moeite en verdrukking. 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 3. Vers 7. Gij weet immers zelf hoe ons voorbeeld behoort gevolgd te worden, daar wij bij u niet van de regel afgeweken zijn. Nog gegeven brood bij iemand hebben gegeten, maar met moeite en inspanning werkten wij dag en nacht om niemand van u lastig te vallen. Niet dat wij er geen bevoegdheid toe hebben, maar om ons u tot een voorbeeld ter navolging te stellen. Want ook toen wij bij u waren, bevalen wij u dit. Wil iemand niet werken, dan zal hij ook niet eten. Paulus was zelfs zo dat hij als apostel het recht had, als verkondiger van het woord het recht had om te verwachten van de gelovigen dat zij hem financieel ondersteunden. Maar Paulus zei, ik heb daar geen gebruik van gemaakt, omdat ik wilde u een voorbeeld geven. Ik wilde dat jullie mijn voorbeeld zouden kunnen volgen, namelijk, ik heb u niet lastig gevallen. Ik heb niemand iets gevraagd. Integendeel, ik heb u laten zien dat het belangrijk is dat je voor eigen zorgt. Zodat je naar mij zou kunnen kijken en in mij een voorbeeld ter navolging zou kunnen zien. Dat is wat Paulus deed. Zo leefde hij zijn leven. In Filippenzen hoofdstuk 3, vers 17. Die tekst, daar zijn we juist ook mee begonnen. Filippenzen hoofdstuk 3, vers 17. Waar Paulus zegt, wees alle mijn navolgers, broeders, en ziet op hen die even zo wandelen, gelijk jij ons tot voorbeeld hebt. Dus het is niet alleen een Christus die wij moeten volgen, het is niet alleen een Paulus die wij moeten volgen, maar eigenlijk moeten wij kunnen zeggen, wees een volger van Marie-Roos. Wees een navolger van Ronnie. Wees een navolger van Annemie. Kunnen wij dat zeggen? Kunnen wij zeggen dat als mensen ons voorbeeld volgen, dat zij met God zullen leven? Wat voor een voorbeeld zijt jij? Stel u voor dat de samenkomst, de gelovigen, de vergadering, dat die zou bestaan uit allemaal mensen zoals jij. Dat hier allemaal Ronnie's zouden zitten. Of allemaal Peter. Of allemaal Johanna. Wat zou die samenkomst, hoe zou die eruit zien? Zou dat een samenkomst zijn waarin allemaal goede voorbeelden zitten? Of slechte voorbeelden? Dus we hebben een voorbeeldfunctie naar elkaar. Maar niet alleen naar elkaar. Je hebt oudere christenen. Je hebt jongere christenen. Jonge christenen. En wij moeten beseffen dat zijn we nu jong of oud, zoals 1 Timotheus hoofdstuk 4 ons leert. Wij zijn altijd een voorbeeld. Maar Paulus zegt tegen Timotheus in hoofdstuk 4 van 1 Timotheus hoofdstuk 4 vers 12. Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Wees een voorbeeld. Je bent altijd een voorbeeld, maar je moet een goed voorbeeld zijn. En als de samenkomst zou bestaan uit allemaal Timotheersen, dan denk ik dat er goede voorbeelden zouden zitten, dat het een sterke gemeente zou zijn, dat die gemeente zou groeien, en genade, en kennis, en waarheid. Omdat Timotheus een goed voorbeeld was. Maar ook kleine kinderen zijn wij het voorbeeld. Kleine kinderen kopiëren het gedrag van ouderen. Je ziet soms de sociale media een foto van twee kleine kindjes en dan wordt er vaak een blank kindje en een zwart kindje daarop afgebeeld. En dan staan die handen hand of zo en dan staat daar een tekst bij van haat wordt aangeleerd of zoiets in die trend. En dat is ook zo. Want als kinderen gewoon klein zijn, dan spelen ze met elkaar, maar het is pas later door de voorbeelden en de woorden die zij gezien en gehoord hebben, dat ze gaan leren om te haten en onderscheid te maken en lelijke dingen te doen. Zij zijn voorbeelden nagevolgd. Kinderen volgen voorbeelden na. In Matteüs hoofdstuk 18 vers 6, dan zien we dat Jezus waarschuwt, en weliswaar op een geestelijke wijze, maar dat bevestigt wel dit principe wat ik zeg. Als hij zegt, maar in ieder die een deze kleine die in mij geloven tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte van de zee. Kleine kinderen volgen de voorbeelden na van de volwassenen. En als wij volwassen in het geloof zijn, dan moeten wij beseffen dat ook de jonge gelovigen, die kijken naar ons op. Welk voorbeeld geven wij? En een laatste punt, in 1 Petrus hoofdstuk 2. Petrus hoofdstuk 2, vers 11. Geliefde, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel, en dat gij een goede wandel leidt onder de heidenen, opdat zij nader toeziende op datgene waarin zij u als boosdoeners belasteren, op grond van uw goede werken God mogen verheerlijken, ten dage van de bezoeking. Ook voor de ongelovigen zijn wij voorbeelden. Zij kijken naar onze levenswandel. En ja, ze zullen kwaad over u spreken. En als je gelovig bent en leeft voor God, zult je niet vaak en niet vlug goede dingen te horen krijgen van ongelovigen. Hoewel, dat gebeurt ook wel. Maar hier wordt er gezegd dat heidenen, zij kijken toe op uw leven. En zij kijken hoe gij u gedraagt. Welk voorbeeld gij zijt. Ja, en je hebt heidenen die gaan u belasteren als boosdoeners. Maar uiteindelijk, als uw leven een voorbeeld is van goede werken, een leven is van een leven met God, een leven waarin gij Christus en Paulus en andere gelovigen gaat navolgen, dan zal wat zij ook maar slecht over u te zeggen hebben, zal verdwijnen als sneeuw voor de zon, want er is niks wat dat staat. Dus welk voorbeeld zijn wij? Kan van ons gezegd worden, of kunnen wij zoals Paulus zeggen, word mijn navolger, zoals ook ik Christus navolg? Of moeten we ons zorgen maken om dat tegen iemand te zeggen? Moeten we zeggen, volg mijn voorbeeld, maar alsjeblieft niet. Laat dat uw uitdaging zijn, laat dat uw doel zijn, dat je dat kunt zeggen. Dat jij in alle vrijmoedigheid kunt zeggen en dat je weet dat wij die verplichting ook naar elkaar hebben. Wij zijn voorbeelden voor elkaar en wij moeten goede voorbeelden zijn. Amen.